Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Kom, vervolgen we deze bijbellezing door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het derde en ook het vierde vers. God heeft voor het grote licht, dat is de zon een tent gesticht. Maar daarna zingen we ook het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Want de zon die kan ons wel verlichten, maar de wet Gods, het woord Gods, dat wil door de Heilige Geest ons het ware licht doen zien. Laten we dat gaan zingen, Psalm 19, vers 3 en 4. in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en in ieder spreken in zijn of in haar hart, aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en aarde, zo mogen wij op deze door de weekse dag samenkomen rondom uw woord. En opnieuw willen wij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze opslaan. Want in die brief hebt u ons zo heel veel te zeggen, trouwens in uw hele woord, want het is alles uw getuigenis dat eeuwig zeker is. We hebben er zojuist voor gezongen, want des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Als de wet op zich spreekt, dan spreekt die van vloek, toorn en verdoemenis. Maar de wet houdt toch meer in, want zelfs het evangelie is in de wet te vinden. Dat wijst op de bedekking, de verzoening door het bloed van het lam. Mag dat vanavond gezien worden, mag het beleden worden, mag het geloofd worden, mag het geëigend worden, mag het gekoesterd worden als een gouden kleinoot in ons aller hart. U kent een ieder, u weet waar het is, u weet waar het ontbreekt. En waar het ontbreekt, schenk het, Heere, mild en overvloedig. En waar het is, wilt u het dan nog meer kracht, sterkte geven? Want de aanvechtingen kunnen zoveel zijn. De bestrijders elke morgen. Uw woord staat er vol van. En u, o Heere Jezus, de volkomene, u weet er alles van. Dat de boze kwam om te verzoeken. U hebt hem verslagen. En in ons is geen kracht tegen de boze, in ons is geen kracht tegen de serpent, maar in u toch. En daarom geef daar hou vast in vanavond. En geef zo uw zegen, wil de boze tekeer gaan. En kom met uw Heilige Geest, paar die aan het woord. En geef dat we met de buit naar huis mogen gaan. Zie op een ieder onzer, u kent ze die zorgen hebben, die noden hebben, verdriet, pijn, moeite. En we torsen het dagelijks mee, mag het vanavond een ogenblik wegvallen. En dat we iets mogen ontvangen van de troostvolle genade van u. Dat het vanavond, al heet de kerk niet zo, toch is Bethel mag zijn. Huis van God of Peniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Mijn ziel is gered geweest. Of Rehoboth, God heeft ruimte gemaakt. Of Ebenezer. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Och, zoveel dingen meer. Zie op ons neer, in gunst van boven. Maak ons niet beschaamd, o Heere. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. U zal worden voorgelezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het eerste hoofdstuk. En nu de versen 15 tot en met 23. Wij noemden u Efeze 1, vers 15 tot en met 23.
Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uw in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als zij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult. Tot zover.
De gemeente Paulus zit in de gevangenis. Dat lezen wij in het 20e vers van het 6e hoofdstuk. Waarover ik een gezant ben in een keten. Hij zit dus in de gevangenis in Rome. Je zou zeggen, in de gevangenis, dan ben je werkeloos. In de gevangenis, wat moet je daar nou doen? Nou, het was niet een hele zware gevangenis. Ja, gevangen is natuurlijk gevangen, dat mag duidelijk zijn. Maar hij stond blijkbaar niet onder heel strenge bewaking. Hij was wel geketend. Maar hij mocht wel bezoek ontvangen. En mogelijk heeft hij ook schrijfgerij gehad. En had hij geen schrijfgerij gehad, dan heeft hij een brief gedicteerd. En die brief die is in Efeze gekomen. In de gemeente van Efeze. En we hebben de vorige keren gehoord hoe hij die gemeente begroet met de genade en de vrede van God. Hij spreekt die broeders en die zusters, het waren allemaal mensen met genade aan wie die schreef. Hij mag ze vertellen van de blijdschap van de uitverkiezing en dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest. En je zou zeggen, nou, dan stoppen we. De groeten uit Rome. Nee, eerst heeft hij nog iets. Hij zegt dat hij voor die mensen bidt. En dat willen wij vanavond met Gods hulp nader overdenken. Het dankgebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. Het dankgebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. En daar vinden we de samenvatting van het u voorgelezene van deze Bijbellezing in de eerste twee versen, namelijk 15 en 16. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Wij staan stil bij het dankgebed van Paulus voor de gemeente Efeze. En dan letten we aan de hand van de versen 15 tot en met het einde op drie dingen. In de eerste plaats gaat het over een verkregen verlossing. Want hij dankt de Heere dat die mensen mogen geloven. En als je gelooft, dan betekent niet dat je gelooft dat God bestaat, maar dan vertrouw je door genade dat je schuld is vergeven. Dus in de eerste plaats gaat het over verkregen verlossing. Vervolgens gaat het ook over een, nou kan ik mijn eigen schrift niet meer lezen. We kunnen van straks wel beter bekijken, maar ik kan even mijn schrift niet lezen. Neem me niet kwalijk. We gaan gewoon zingen. Psalm 119, vers 9, 17 en 56. Psalm 119, vers 9, 17 en 57. En er wordt er ondertussen gecollecteerd voor de kerk. We lezen die eerste twee verzen van het schriftgedeelte dus nog een keer. Dat is eigenlijk de samenvatting. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Het dankgebed dus van Paulus voor de gemeente van Efeze. En dan gaat het in de eerste plaats over een verkregen verlossing, want hij dankt dus voor het geloof. Hij vraagt vervolgens om verlichting van het verstand. Dan gaat het verderop in. En tenslotte gaat het over een verrijkende verwachting. Een verwachting die tot in de eeuwigheid reikt. Dus het gaat allereerst over een verkregen verlossing. Een verlichting van het verstand en verrijkende verwachting. Gemeente, zoals ik al zei, zit Paulus in de gevangenis. En ja, wat moet hij in de gevangenis doen? Een brief schrijven. En wat doet hij in de gevangenis ook? Bidden. Ik heb eens gelezen van een man uit de bekennende kerkje in de tijd van het nazidom. Die werd in de gevangenis ergens in Berlijn opgesloten. En toen schreef hij laconiek. Je kunt bijna niet begrijpen, maar wat is er nou beter voor een predikant om opgesloten te worden met zijn Bijbel en zijn gezangboek? Ja, die mocht hij nog wel houden. Er zijn er in Syrië, in Nigeria of noem al zulke landen maar op die dat zeker niet hebben. Die worden zonder een Bijbel in opgesloten. Maar dat kon allemaal nog wel. Je mocht de Bijbel meenemen. Nou, wat is er nou beroerder voor een man om met een Bijbel en zijn gezangboek opgesloten te worden? Dat is toch niet erg. Dat is wat. Ik denk dat Paulus precies hetzelfde zou zeggen. Zeker, hij bidt ook, hij vraagt, bidden jullie ook voor mij die in een keten zit? Want vrijheid is natuurlijk mooier als gevangen zijn. Maar als je nou met het woord gebonden bent, als je nou als het ware gebonden bent aan de galerijen, zoals het Hooglied, en gebonden aan de galerijen, de uitzichten van de hemel, en die moet je toch uit de Bijbel halen. Die haal je niet uit je werk. Die haal je niet uit je hobby. Mits het is het bestuderen van de schriften. Gemeente, hij schrijft en hij bidt. Hij bidt. Daar begint het mee. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Hij zegt, ik heb gehoord dat er geloof is in de Heere Jezus. En hij weet wel, dat is niet dat ze zeggen de Heere Jezus bestaat. Nee, het gaat hier over een werkzaam, het gaat hier over een actief geloof. Een geloof dat vertrouwen in zich heeft. Er zijn mensen in Efeze die vertrouwen op de Heere Jezus. Niet allemaal, helaas. Maar er zijn er onder u die dat doen. Hij zal voor die anderen ook wel bidden dat hun ogen open gaan. Maar voor deze mensen bidt hij en dankt hij dat hun ogen geopend zijn. dat ze het vertrouwen op de zaligmaker hebben mogen leren stellen. En dat is niet in een hoek geschied, want u weet het, daar in Efeze, er was een geweldige afgodendienst onder Diana, de Efezers. En er waren mensen die zaten in de tovenarij, die lazen allemaal toverboeken. En toen het woord van God kwam, hebben ze die toverboeken verbrand, ze hebben ze weggedaan. En nou zijn er wel meer mensen hoor, die in één keer breken met bepaald kwaad. Maar ja, dan gaan ze het zoeken in vroomheid. En die mensen heb je wel. Die slaan een hele andere kant uit en dan slaan ze een wettische kant uit. Ja, daar kom je ook geen steek mee verder. Want Mozes, die red je niet als je zalig wil worden. Dan moet je toch de middelaar Gods en der mensen hebben. Mozes stelt je echt teleur hoor, dat zie je in de Christenreis van Bunyan. He, dan wijst er zo'n man en zegt, je moet daarheen. De evangelist zei, we gaan nou naar de poortje, daar moet je wezen, daar is de genade te verkrijgen. Maar nee, hij gaat op een wereldwijze, je moet naar Sinaï. En dan komt hij er vlakbij, mensen, wat een rook en wat een herrie en dat wordt sterven. Ja, licht, wat met de wet sterf je? Je moet ook niet bij de wet zijn. De wet drijft je uit naar de zaligmaker. Mensen hebben hun toverboeken verbrand. En wat hebben ze ervoor in de plaats gedaan? Ze zijn de geschriften van de Heere gaan onderzoeken daar in Efeze. En Diana de Efezere, kom zeg, een beeldje wat uit de hemel is gevallen, wie gelooft dat nou? De Heere Jezus, de Zoon van God, heeft de hemel verlaten en is op de aarde gekomen. Paulus heeft ons zelf verteld, die harten zijn geopend van die mensen en ze hebben het geloofd. Een paar jaar nadat Paulus er geweest is, heeft hij afscheid van de ouderlingen genomen. Toen zei hij, denk erom mannen, er komen straks zware wolven. Of die wolven nou nog moeten komen, of dat zal geweest zijn, of dat ze er nog middenin zitten, weet ik niet. Maar het heeft toch de geloofswerkzaamheden niet kunnen verhinderen, want hij zegt, daarom ik heb gehoord het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Ik hou niet voorop om voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Ik kan het niet op, ik blijf maar danken. Dank u, Heere, dat er weer ogen zijn geopend en elke keer weer opnieuw. Hij zegt niet, ja, dat zouden we nog eens moeten bekijken. Dat zouden we nog eens even moeten bekijken. Want ja, er kunnen er wel andere voorgangers komen, maar dat moet eerst door mijn zeef gegaan zijn. Nee hoor. De liefde gelooft alle dingen, de liefde hoopt alle dingen. Nee hoor, wat Paulus van die mensen hoort, dat is hem genoegzaam. Als ze alleen maar vertrouwen op die enige gerechtigheid die er is in Christus, nou wie het dan ook verkondigt, al is het maar onder een deksel, maar dan is hij blij, dan gaat hij danken, ik ben zo dankbaar. Hij dankt de Heere dat er ogen open gegaan zijn, dat mensen vertrouwen hebben gekregen, vertrouwen op de verlosser, vertrouwen op de verlossing die er is in Christus, Jezus onze Heere. Dat er een doorbraak is. Maar weet u waar hij ook zo dankbaar voor is? Waar hij ook voor bidt? Waar hij ook zo voor dankt? Dat is dit. Dat hij dankt dat ze liefde bewijzen. Er staat, en dat onder u is de liefde tot al de heiligen. Er gebeurt namelijk nog wel eens dat mensen geloven. Blijkbaar geloven. Maar dat ze niet werkzaam zijn in de liefde. Nou, dan zegt Paulus aan de gemeente van Korinthe, als dat zo is, dan ben je een klinkende schel. Dan ben je niks. Dat is allemaal niks. Al had je het geloof dat je bergen verzette, je had de liefde niet. En hier mag er nog meer zijn. Er is hier een geloof, daardoor de liefde werkzaam is. En ze hebben liefde tot al de heiligen. En wat is dat, al de heiligen? Want je moet toch alle mensen lief hebben? Dat staat ook in Gods woord, hè? Dat we God lief hebben moeten hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Dat klopt hoor, dat is allemaal waar. Maar in bijzonder liefde tot de heiligen. En wat zijn dat, de heiligen? Gemeente, dat zijn al die mensen die hun verwachting van de Heere hebben. Dat zijn al die mensen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat zijn dus alleen de waarachtige Christusgelovigen. En hij heeft liefde tot al die heiligen. Die mensen daar. Ja, en als ik zeg alle heiligen, dan weten wij wel dat die heiligen, die kinderen van God, daar is nog wel eens wat op aan te merken. Je hebt er onder Gods kinderen die een lastig karakter hebben. Een heel lastig karakter. Je hebt er onder Gods kinderen waar je eigenlijk niet mee door één deur kan. Ja, dat kan toch niet waar zijn? Ja, maar dat kan gebeuren. Een mens kan zo'n karaktereigenschap hebben. Dat je met z'n man niet verder kan. Je hebt mensen die onmogelijk zijn. En zeker in de bekering gebeurt er een hele hoop. Maar ze houden toch een hoop van die narigheid over. Ze hebben er vaak zelf ook heel veel last van. Maar het gebeurt ondertussen wel. Kinderen van God. Waar niet mee door een deur kan. Paulus weet er zelf alles van. Heeft hij zelf ook geen twist gehad met Barnabas? Je zal toch zeggen, dat kan toch niet? Ja, maar zowel Paulus als Barnabas moesten vergenade leven. En ze konden samen niet door één deur. Blijkt allemaal weer overgegaan te zijn. Maar het is zo, er zijn mensen die zeggen van elkaar, ik geloof vast dat hij een kind van God is. Ik kan er niet omheen. Maar ik zou niet samen met hem een bedrijf willen hebben. Of ik zou niet samen met hem mijn werk willen doen. Dat zou niet gaan. Dan botsen de karakters. Dat kan. Ja, dat moest al zo niet wezen. Dat weet ik ook wel. Maar we zitten nog hier. De kerk is er nog niet. Daarom zuchten ze. Soms. Meest over zichzelf. Maar hier staat. En je hebben liefde tot al de heiligen. Calvijn zegt, als je veel van de Heere houdt, dan ga je ook veel houden van de mensen die van de Heere houden. Dat is toch heel eenvoudig gezegd, maar het is wel waar. Want, hoe staat het in de psalmen? Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Ik hou niet op voor u te danken. Zo blij. En daarmee zegt hij niet, hij bedankt die Efezeren niet. Wel, nee, natuurlijk niet. Maar hij dankt de Heere. Dat die mensen op de Heer Jezus mochten leren vertrouwen. Wat is dat mooi. Als een mens mag danken. Dat al zit hij buiten de gemeente in de gevangenis, al heeft hij al lang afscheid gedaan. Dat hij ziet dat er een groei is, dat er een toename is in het kennen van de Heere Jezus Christus. En ook van de vruchten van het geloof, de liefde. Hij dankt, maar hij bidt ook. Paulus bidt trouwens nog niet zo heel lang. Hij was de fariseer. Ja, dat klopt. Maar de helft van zijn leven heeft hij helemaal niet gebeden. Hij heeft al op de hoek van de straten gestaan, maar dat is geen bidden. Je kunt wel de aandacht vragen voor jezelf. Nou, doe nog eens een gebed. Vooruit, je haalt de hele wereld erbij. En maar turen, en maar staan, en maar je handen in de hoogte. En de huizen van de weduwe opeten. Nou nee, dat heeft Paulus niet gedaan. Die was tentenmaker. Maar vooruit. Bidden. Nooit gebeden. Dat gebeurt pas als die door de Heere wordt stilgezet. En dan staat er, ziet. Hij bidt. Toen is die gaan bidden. En toen is die blijven bidden. Het hele leven van Paulus is een biddend leven geweest. En nu die in de gevangenis zit, bidt hij nog. Hij dankt voor Efeze, maar hij bidt ook voor die mensen. Hij bidt voor die mensen. Want ja, dat kun je natuurlijk wel doen in die gevangenis. Ik heb eens gelezen, in de tijd van Mao Zedong, die vreselijke president van China, die ontzettend veel bloed heeft laten vloeien voor christenen die vervolgd werden. Ontzaglijk. Maar goed, ik heb wel eens gelezen dat er in die tijd een predikant was in zijn klein dorpje. En die man die werd gevangen gezet. En die moest in de gevangenis het smerigste werk doen. Hij moest werken aan de riool. En dan vooral de riool die te maken heeft met de mest. Dat begrijpt u me wel. Daar moest hij in werken. Dus die man van de morgen tot de avond vies, vuil, stinken. En dan zijn knieën buigen. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, maar die man die kwam de gevangenis uit, heeft hij veel gebeden, juist ook voor die gemeente. En wat gebeurde dus historisch? Toen kwam die uit die gevangenis en die gemeente was 7 keer zo groot geworden. 7 keer zo groot geworden. 7 keer zo groot geworden. Wij zouden zeggen, die mensen die zijn van de leraar verstoken, dat wordt niks. Die gemeente was 7 keer zo groot geworden. Gemeente, als je niks meer kunt, ik kan niks meer. Ik kan niks meer, heb je dan geen knieën? Heb je dan geen handen om te vouwen? En als je ze niet vouwen kunt, kun je ze niet tegen elkaar aan. En trouwens al kun je ze niet vouwen. Er was een keer een man, dat moet op Gaderen gebeurd zijn, die raakte zijn arm kwijt met een ongeluk. Tjo, als een zager, zijn eigen hand eraf, arm eraf. Toen zegt hij tegen de dominee, nou kan ik nooit mijn handen meer vouwen. Maar je kunt wel de knieën van je ziel buigen en de handen van je ziel vouwen. En zie je, dan is er nog zoveel te doen. Ik kan niks meer. Mijn wereld is zo klein geworden. Kun je hem niet wat verbreden? Bid is wat meer. Roep is wat meer. Dank is wat meer. En zie je het hier gebeuren. Paulus in de gevangenis. En hij bidt. Hij dankt voor de verkregen verlossing. Maar hij gaat ook bidden. En waar bidt hij voor? Hij bidt niet zozeer dat hij zegt, Heere, alstublieft, mogen die mensen bewaard worden, dat ze niet in de gevangenis komen, net als ik. Hij bidt iets heel anders. Dit. Let op. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Iemand zegt, nou begrijp ik dat helemaal niet, want die mensen hebben toch genade, die mensen kennen toch de Heere Jezus, die mensen die hebben toch het geloof in de waarachtige Christus. Wat ontbreekt die mensen nou nog? In zekere zin ontbreekt hen niets. Maar gemeente, wat heeft een gelovige nodig? Die heeft voeding nodig. U die de Heere mag kennen, toen het licht opging in uw hart, hebt u toch gezegd, nou gaat de Bijbel dicht, maar nou heb ik het. Ik hoef de Bijbel niet meer te lezen, want ik ken nou de Heere Jezus. Ik weet waar mijn schuld gebleven, mijn zonde gebleven. Ja, dat is dat toch niet. Dan krijg je juist zo'n liefde voor het woord. Je wil bevestigd worden in dat geloof. Je wil meerdere kennis hebben van de Heere Jezus. Als iemand lief heeft, dan wil die hem graag ontmoeten. Dan bel je hem eens op. En dan kun je er soms, ja, je blijft maar aan het praten bij wijze van spreken. En zo is nou in, ook als er een geloofsgemeenschap is met de Heer Jezus, dan krijg je steeds meer lust om hem te kennen. Nou, en daar vraagt dus hier Paulus om. Hij zegt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid. Natuurlijk hebben zij de geest, want anders kun je niet geloven. Wij geloven alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Maar er is ook een voortgang in de genade. Er is ook een groei in het geloof. Er is een opwassen in de genade. Er is een verworteling in de genade, steeds meer verworteld geraakt in de Heer Jezus Christus. En daarvoor heeft de Heere gegeven de middelen, zoals het lezen van Gods woord, het roepen tot de Heere en het overdenken van zijn woord, als u het woord gehoord hebt. Om die woorden zo bij stukjes en beetjes de rest van de dag te herkauwen, hij de dag begint. En je krijgt een tekst van de Heere om te overdenken. Nou, die heb je van de Heere gekregen, daar mag je dan opteren, daar mag je de Heere voorleggen. En dan gaan er vergezichten komen, dan gaat er perspectief komen. Nou, daar vraagt hij om. Hij zegt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, wie is dat, de God van onze Heere Jezus Christus? Dat is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Die heet wel de Vader der Heerlijkheid. Wij hebben de heerlijkheid verspeeld in Adam. In ons is geen heerlijkheid. Maar Hij heeft de heerlijkheid. Hij is de heerlijkheid. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid. Gemeente, u kent die uitdrukking wel, dat de kapers, je hebt ze nou nog kapers, die scheepskapen en zo. Maar vroeger had je het heel vaak. En als je dan in de Middellandse Zee was, dan kwamen er opeens uit Algerije van die kapers. En die enterden zo'n schip en ze namen heel de buit af. En dan keken ze altijd even, want ja, dat kon mensenlevens kosten. En dan keken ze even, ligt dat schip nou diep of gaat die een beetje, nou als die een beetje omhoog ligt, dan zal er wel niet veel in zitten, dan laat maar gaan. Want ja, het kost tenslotte, het kan je leven kosten. Maar als die diepgang had, dan zegt, daar is wat te halen. En zo is het nou ook in het geestelijk leven. De Heere Jezus heeft niet voor niks gezegd, verlos ons van de boze. Ik heb eens een verhaaltje gelezen, of een vergelijking gelezen, laat ik het goed zeggen. En dat was een huis. En in het ene kamer was een komedie aan de hand. Er was een komedie bezig, allemaal spotternijen. En nog een balzaal. En op een andere plek zaten de mensen zich vol te drinken. En overal zat een duivel, maar die zat een beetje te sukkelen. En dan lag hij te slapen. En hij zag op een andere moment mensen ook met allerlei dolligheid buiten lag te slapen. Maar toen zag hij ook iemand op zijn knieën liggen. En daar was hij klaar wakker. Daar stond hij bij met zijn vuist, alsof hij zei, ik zal je pakken. Waar de geest werkt, daar is de boze ook actief. Houd dat in de gaten. Kijk, en daarom hebben we wijsheid nodig. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaal. Ager, die zegt in Spreuken 30, ik heb geen mensenverstand. We hebben verstand nodig met goddelijk licht bestraald, dat heb je de geest van God zo nodig, steeds bij de voorduur. Dan krijgen we steeds meer kennis van onszelf, van onze verdorvenheid. Maar ook steeds meer kennis van God en goddelijke zaken. En als er dan eens een tegenslag komt of een tegenwerping, dan weten we de duivel tegen te houden. Dus er staat geschreven. Dus het is geschied, dan gaan we net zo doen als onze meester. Die slaat de duivel weg met het woord. Daarom bedien ze toch, o God van de Heere Jezus Christus, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, overlicht toch hun ogen. Geef ze de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Want ja, je moet elke keer weer bijleren. Dat is tegenwoordig te normaal. Als je een bepaald vak doet, moet je even bijcursussen, een cursusje erbij doen. Maar in het Koninkrijk van God ben je ook nooit uitgeleerd. Want er staat in de Korinthebrief, nu ken ik ten dele en ik profiteer ten dele. Het is allemaal zo ten dele. Straks niet meer. Dan zijn we altijd bij hem, dan is de kerk altijd bij hem. Dan zal ik kennen zoals ik gekend ben, maar hier. In de wereld is het wie kennis, wie wetenschap vergadert, vergadert smart. Maar hier is het wie kennis verzamelt, wie wetenschap wetenschap verzamelt, die wordt er eenmaal verblijven. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemeld. Beter smaak eet ook een vermaak in Gods woord, in Gods getuigenis. Nou, dan krijgen we verlichte ogen des verstands, opdat we mogen weten wat de hoop is van onze roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Verlichte ogen des verstands. Dat betekent helemaal niet dat ik een bolle boos word in wiskunde of in wat voor een discipline ook. Helemaal, hoeft helemaal niet. Maar dan krijg ik verstand van God en goddelijke zaken. Dat is mooi. En als dan de zonde mij benauwt, dan mag ik steunen op zijn trouw. Leunen op hem. Zie gemeente, opdat God, onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, verlicht de ogen van uw verstand, opdat ge moogt weten wat de hoop is van zijn roeping. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Sommigen die beperken dat tot de roeping van het ambt. Ja, dat hebben ze mij, die tekst heb ik vroeger meegekregen toen ik belijdenis deed. Die heb ik ook meegekregen. Dat sloeg ook wel op het ambt. Dat bedoelde de dominee ook wel. Dat bedoelde hij ook wel. En toen bevestigd werd, kregen die tekst ook van een collega mee. En dat is ook wel waar, dat zit er ook in. Maar hij die u roept is getrouw, is meer dan alleen maar roept tot een bediening. Die u roept, mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. Hij die u roept, hij is getrouw. Hij doet het. Hij doet het. En dat geeft hoop. En dat geeft verwachting. En dat zien we nou hier ook, dat Paulus daar over bidt. Heren, dat ze wat meer hoop mogen hebben en dat ze wat meer verwachting mogen hebben. En straks zelfs dat ze een verrijkende verwachting mogen hebben. Ja, dat ook. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen wij uit Psalm 110, vers 1 en vers 5. Daar zien wij de Heer Jezus zittend aan de rechterhand van zijn vader. En daar gaat het straks ook in als we het gebed vervolgen van Paulus voor de gemeente die in Efeze is. We gaan samen zingen Psalm 110 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Gemeente, misschien, althans de ouderen zullen dat nog wel weten. Herinnert u zich wel voorgangers die een wat andere groet hadden als die wij doorgaans plachten te bezigen en dacht ik de meeste voorganger. En genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus en dergelijke. Dan waren die mensen, ik vergeet dat nooit, dat maakte altijd een diepe indruk op me. En die zeiden, genade zij u en vrede van God de Vader, die zich een gemeente heeft uitverkoren ten eeuwige leven. En van God de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En dan krijgen we het. En van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt, gevende verlichte ogen des verstands. Mooi eigenlijk. Het zijn eigenlijk allemaal citaten uit de Bijbel ook. Ik ga het niet meer veranderen. Ik ga het niet meer veranderen, dat doe ik niet meer. Maar misschien als ik overnieuw zou gaan beginnen, dat ik zeg, dat ga ik doen. Maar ja, ik ben al zo ouderwets, dus laat maar gaan. Maar het is wel mooi. De Heilige Geest, die geeft verlichte ogen des verstands. Dat is toch wat? En dat heb ik elke keer weer nodig. Elke keer weer, want ik kom in zoveel dingen, ik ben nog niet volkomen. Ik wel in Christus, maar ik draag mijn vlees nog zo mee. en daarom verlichte ogen des verstands, opdat we mogen weten van de hoop van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Ja, we hebben een verrijkende verwachting. De kerk heeft een verrijkende verwachting, want ze mogen op de erfenis wachten. De erfenis die komt, looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Er wacht een erfenis, een onbevlekte, een onverwelkelijke erfenis. Die wordt in de hemel bewaard voor mij. Maar iemand die veel te erven heeft, zo gaat het doorgaans, of hij moet een gierigaard in de familie hebben, maar dan krijgt hij er ook wel eens een toeknikje van. Denk maar aan die 12 verspieders, die hebben toch een tros druiven meegenomen eruit, uit Kanaan vandaan. Nou, daar kon een kleine jongen zich wel achter verschuiven. Nou, zulke grote druiventros heb ik nog nooit gezien. En dat was maar een voorproefje van de overvloed van het land van melk en honing. De Heere geeft een voorproefje. Dit is het eeuwige leven dat we u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik ga God kennen. Is een algenoegzaamheid. Is een dierbaarheid. Maar vooral ook en Jezus Christus. Want anders dan was er geen ontfermend God en Vader. En die kennis die wordt vermeerderd. En ik krijg steeds meer verwachting van die erfenis. En als wij een erfenis krijgen, ja, dat heb ik wel eens meer gezegd, maar dat leert ook de ervaring. Dan moet je de erf later missen. Want dan is degene die de erfenis naliet, die is er niet. En dat geeft toch een soort domper op alles. Ja, ik heb het wel geërfd. Maar nou is moeder er niet meer, nou is vader er niet meer. Nu is hij er niet meer in ons midden. En als je dan mag weten dat ze goede ruil hebben gemaakt vooruit, dan verzoet het wel wat, maar anders. En weet u het nou, dit is de erfenis. Dat is dat we straks altijd bij de erflater zijn. Altijd. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is, zei ik. En in Psalm 16 staat, de Heere is mijn erfdeel. De Heere is mijn erfdeel. Hij is mijn erve. En dat is de hoop van de kerk. Die doet leven. Maar nu staat er nog iets. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Weet u waar de Heere in de oefening vanuit het woord zijn kerk ook in wil onderwijzen? Dat de Heere zo getrouw is als sterk. En dat hij zijn werk voor mij voleindigen zal. Want ik ben toch vaak zo zwak. Maar hij geeft sterkte. Het is Israëls God die sterkte geeft. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking, de sterkte zijner macht. Wat wil dat zeggen? Dat de Heere als het ware hemel en aarde bewogen heeft om een mens te doen geloven. Onze belijdenis, die zegt, de Dordtse leerregels, die zeggen, en dat is niet eens, dat is niet verkeerd, dat is eigenlijk zo levensecht, die zeggen, het is een bovennatuurlijke werking, die niet minder of geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Vindt u de schepping ook zo wonderlijk? Vindt u het ook zo wonderlijk dat de Heere iets uit niets geschapen heeft? Vindt u het niet wonderlijk? En de opstanding uit de doden, vindt u het niet wonderlijk? Dit is nog een groter wonder. dat de Heere mensen arresteert. En naarmate ik geoefend word in het woord, ga ik daar meer en meer zicht op krijgen. Ik heb een sterke God. Zo heet Christus toch ook? En ge zult zijn naam heten, sterke God. Sterke God. Hij heeft ze getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dit wordt nog eens geïllustreerd in het volgende vers. Die hij gewrocht heeft in Christus Jezus. Of die hij uitgewerkt heeft. Hè? Die opstanding uit de doden. Die levendmaking van een zondaar. Die heeft hij gewrocht in Christus Jezus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hij is in het graf niet gebleven. Hij is opgestaan. En de Heer Jezus is de eerste die opgestaan is om niet meer te sterven. Want natuurlijk, er zijn wel meer mensen opgestaan. Op catechisatie vraag ik dat heel vaak. Noem eens een paar voorbeelden uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Nou, dan weten ze het precies te vinden. De Sunamitische, die jongen van de Sunamitische. En het jongetje van de weduwe van Sarfat. En ja, dat weten sommigen dan ook nog. Die man die in het graf van Elisa kwam. Die zijn van dood levend geworden. Ja, zeggen sommigen. En het dal van door de doodsbeenderen. Dat is een visioen. Dat is een visioen. Maar het gaat ook gebeuren hoor. Maar het is een visioen. Maar die andere, die is echt gebeurd. Maar al die jongens en die man, die zijn weer gestorven. En neem nou in het Nieuwe Testament, dan heb je de jongeling van Nain. En het meisje van Jairus, dat dochtertje. Ja, er is toch een tijd gekomen dat dat meisje ook begraven is. Dat ze gestorven is. Dat meisje is 12 jaar en toen was ze overleden. Toen is ze weer door de Heere levend gemaakt. Maar ja, die is later ook gestorven. Er wordt verder niet over gesproken in de Bijbel. Maar die is ook gestorven. En Lazarus net zo. En in het Nieuwe Testament voort Dorcas. Ja, die is levend geworden. Die is later ook weer begraven. Die is gestorven later. Misschien wel 10 jaar daarna of 20 jaar daarna. Maar die is gestorven. En die man die uit het dak viel. Die Eutychus die daar dood lag daar. Die is ook weer later gestorven. Maar de Heer Jezus opgestaan om nooit meer te sterven. En dat is als een bewijs dat straks de graven opengaan en zijn hele kerk vergaderd wordt en ze zullen nooit meer sterven in de eeuwigheid. En tegelijkertijd is het door die opstandingskracht dat hij zondaren levend maakt. Hij haalt ze uit het zondegraf. Als door een krachtige hand. Paulus wist er alles van. Ja, die wist er alles van. Die was blazende dreiging en moord. Maar dat briesende paard moest eindelijk sneven, hoe snel het ook draafde in het oorlogsveld. En dan staat er die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De Heer Jezus is in de hemel terechtgekomen. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God. Dat is de belijdenis die wij elke zondag horen, de 12 artikelen of die van Nicea. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij staat niet aan de linkerkant, maar hij zit aan de rechterkant. En wat is de linkerkant? Dat is de plaats van de bokken. Maar het lam staat aan de rechterhand. Het lam Gods staat aan de rechterkant. De bokken aan de linkerkant. Maar het lam Gods aan de rechterhand. Dat is de rechterhand van God. Dat is als het ware de plaats van de overwinning. Dat is de plaats van de eer. De rechterkant, daar staat hij. En nu staat er dat hij in de hemel is. Ver boven alle overheid en macht. En kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Wat staat hier nou? Nou, de Heere Jezus die zit dus aan de rechterhand van zijn Vader. En daar staat hij en zit hij als heerser. Daar zit hij als de grote leidsman. Stefanus heeft hem bij het stenige zo gezien. Hij zei, ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. En Paulus zegt hetzelfde. Er wordt nog wel eens gefilosofeerd over hoe zou de hemel nou zijn, hè? Toch? Hoe zou de hemel nou zijn? Wat zou er in de hemel nou te zien zijn? Hoe zou het eruit zien? Paulus wist het. Paulus wist het. Die is opgetrokken geweest in de derde hemel. Hij zegt, ik heb er onuitsprekelijke dingen gezien. Ik heb er onuitsprekelijke dingen gezien. Nou, ga eens vertellen dan. Ja, maar opdat hij zich niet zou verheffen, toen heeft hij een doorn in zijn vlees gekregen. Dus voordat hij zijn mond open gaat doen, zegt de Heer, ik zou eens even een botsing maken. Want over die dingen praten we niet. Weet je wat genoeg is? Mijn genade. En de vredevorst, de genadeschenker, genade zij u en vrede van hem die is, die was, die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Die is in de hemel. En die zit aan de rechterhand van God. Als je daarmee tevreden bent, als je daar niet mee tevreden bent. Als je nog iets buiten hem begeert, dan begrijp je het niet. Ik geloof ook inderdaad dat er nog meer is. Maar dat is eigenlijk heel secundair. Want als de Heer Jezus er is, dan is er alles. En dat hebben we al eens meer gezegd, en dat word ik nog niet moe om te zeggen. Als je iets ervaart van de Heer Jezus in je leven, dan is in de naaste omstandigheden er toch al iets van de hemel. Want degenen die zalig worden, gaan geen vreemd werk doen. Want zij hebben al hier iets van de hemel in haar hart gekend. Nou, dat staat hier dan nog meer. Hij zit daar aan de rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt met niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent twee dingen. Er zijn vorsten, krachten en machten, nou ja, je zit bijna, heerschappijers, er zijn hier overheden, machten, krachten en heerschappers, die zijn er hier op aarde. Die zijn er ook in de hemel. Hier op aarde zijn ze er. Er zijn grote machten en grote krachten, overheden en heerschappers. We denken aan Poetin. We denken aan Trump, en we denken aan Zelensky, en Netanyahu, dat zijn allemaal heerschappers, en nog heerschappen ook. En dan, ja, dan ga je struikelen over die namen die allemaal in die Oosterse landen leven, mensen. Soms denk je, waar moet dat toch heen met een president daar of met een overheid in Noord-Korea of zo. Stel je toch eens voor, wat moet je doen? De Heere leeft. Hij is ver verheven boven al die mannen. Hij is ver verheven boven al die mannen. Hij is ver, verre boven hen verheven. En weet je waar die ook boven verheven is? Ook boven die macht van de vorst der duisternis. Hij is ook verheven boven de macht van de dood. Boven de macht van de zonde. Boven de macht van de aanvechting. Hij is daar verre boven verheven. Kolbrugge die zegt, hij zegt de kleinste vinger van de koning der koningen aan de rechterhand van de Vader, die is sterker dan al die mogendheden bij elkaar. Hij bindt als het ware om zijn vinger. Zullen we het nooit vergeten. Ik heb eigenlijk alleen maar met God te doen. Dat is een vrij leven. Dat is eigenlijk een blij leven. Er was vroeger een eerwaarde heer, die heette Blij Leven. Een mooi naam, Blij Leven. De eerwaarde heer Blij Leven preekte dan, Blij Leven. Maar dat is een blij leven. Dat is een vrolijk leven. En er staat er nog iets, hè. Er staat er nog iets. Alle naam die genaamd wordt. Want er zijn er met de namen. Daar hebben we met zijn naam gemaakt, bedrijven die naam gemaakt hebben. Nee, dat... Hij is ver boven al die namen verheven. Geen naam klinkt er zoeter en liever voor het hart dan de naam van Jezus. In Zeeland, we hebben er een poosje gewoond. In ons dorp woonde iemand die heette van ene naam. Ik was af en toe eens jaloers op die naam. Ik dacht, die zou ik ook wel willen hebben. Er is maar ene naam, inderdaad. Van ene naam. Ene naam. Ene naam. Eén naam is onze hopen. Eén grond heeft Christuskerk. Hij is ver verheven boven alle machten en krachten. O, boven alle krachten in de hemel. De engelen, Gabriel, Michael en noem ze maar op. Er zijn in die tijd heel wat mensen geweest die namen hun toevlucht tot Michael of tot Gabriel. Ook in die tijd al. Hij zei, mensen, doet dat toch niet. We hebben een middelaar veel heerlijker. Want een engel kan ons niet zalig maken. Die kan ons misschien een beetje beschermen onder de toezicht van God. Maar verder, we hebben een zaligmaker. Ver verheven boven alles. Hij is ver boven alles verheven. Maar ook, hij is zo hoog dat we hem niet zien kunnen. Maar hij daalt zo diep af dat we hem in ons leven ervaren. En daar gaat het tenslotte ook nog over. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Zijn haters, die komen straks onder zijn voeten. Die worden vertrapt. En hij heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd aller dingen. De gemeente. Wat is dat, de gemeente? We mogen dat niet in het algemeen zeggen, de gemeente. Dat hij het hoofd is van de gemeente. Zo mogen we het niet zeggen. Maar er wordt hier een woord gebruikt. Dat betekent, dat is ecclesia. En daar zit het woord eglise in. Dat gebruiken de Fransen voor kerk. Eglise. Eglise. Dat is uitgeroepen. Uitgetrokken. En van die uitgetrokken uit de bagger van de zonde is hij het hoofd. En hij zorgt dat al zijn leden samen eeuwig een thuiskomen hebben. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in allen vervult. Het hoofd is Christus. En het lichaam, dat is een duur gekochte gemeente. Gemeente, een hoofd kan niet zonder een lichaam. Een hoofd waar geen lichaam aan zit, dat is vreselijk. Een lichaam zonder hoofd, dat is ook vreselijk. Daar moet je niet aan denken. Oh, Calvijn die zegt, als er nou een man, ik weet niet wat het is, er zijn drie die weten wat het is. Maar als er een kind niet meer is. En hij komt thuis. Het kind is overleden. En hij komt in zijn huis. Dan zegt hij, het huis is leeg. Want er ontbreekt er één. Het huis is leeg. Al zijn er misschien nog 10 andere kinderen. Het huis is leeg. En als die man zijn vrouw kwijtraakt, ben maar een half mens. Een half mens. En nou met eerbied gesproken. Christus is niets zonder zijn kerk. Daarom, hij kan niet zonder onderdanen zijn. En het lichaam is niks zonder het hoofd. Maar nou eens even anders. Wat is nou het belangrijkste? Bij wijze van spreken, je kan niks missen hoor, daar gaat het niet over. Maar wat is nou het belangrijkste van een mens? In zekere zin is dat zijn hoofd. Want als er iemand overlijdt in de familie, dan zet je niet een portret, nee, dan zet je niet een afbeelding neer dat je je vader ziet of je moeder. Dan zegt van kijk, dat waren de benen en de handen en de hoofd zit er niet bij. Dat is niemand die dat doet. Niemand. Of helemaal, of alleen het hoofd. Het hoofd, ja. Het hoofd. Niet de benen, niet de armen. Het hoofd. In dat hoofd herinneren wij onze geliefde. En nou kijk ik naar het hoofd van Christus. Daar ga ik mee eindigen. Dan kijk ik naar het hoofd van Christus. En daar zie ik een doornenkroon op. Die kroon had op mijn hoofd moeten staan. Diep ingedrukt tot in eeuwigheid. Maar hij heeft de kroon gedragen. Opdat ik voor eeuwig de eerkroon mag ontvangen. Ik kijk nog eens naar zijn gezicht. Ziet u die haren? Ze zitten vol met dauw. Ja, de dauw van de morgen stond, want hij is al vroeg op om zijn kerk te vergaderen. Eer ik nog maar één woord kon zeggen, was hij al aan het zoeken. Was hij al aan het kerk vergaderen. Hij is van eeuwigheid geslacht staat. Vroeg in de dageraad, bij het krieken van de dageraad. Hij is mij altijd voor. Kijk nog eens. Ziet u zijn ogen? Wat een vriendelijke ogen van deze middelen. En ziet u ook zijn oren? Hij neigt die oren. En let nog eens op. Let eens op die mond. Die mond die eet. En die mond die drinkt. Die mond die zegt, mijn spijs is te doen, de wil van mijn hemelse vader. Maar wat heeft hij daarop? Wat eet hij? Dat brood. Hij drinkt wijn. Hij geeft daarmee aan. Dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken is. Dat is mijn bloed. Wat voor u vergoten is. En zie nog eens naar die mond. Die mond die spreekt. En let eens op die lippen. Genade is op die lippen uitgestort. En wat doen die lippen ook? Die kussen. Die kussen mijn zonde weg. En uit zijn volheid hebben we genade voor genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. En dat lichaam, dat hoofd van dat lichaam. Dat vervult alles en in alle. Alle vervulling, dat komt van dat heerlijk hoofd. En wie nou leeg is en niets heeft, die mag weten nieten en nullen. Wil hij vervullen. En als het iemand ontbreekt, dat hij zegt, oh, ik heb niets. Ik heb niets. Ik ben alles kwijt. Doe uw mond wijd open. En hij zal u vervullen. En dan ga ik zingen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het lied van ene koning zingen. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mogen wij aan het eind gekomen zijn van deze Bijbellezing. En mogen we daarmee naar huis gaan, Heere, alstublieft. Niet vervuld met wrevel. De aarde was vervuld met wrevel. Maar nu vervuld met heilbespiegelingen. bespiegelingen van Jezus, bespiegelingen van de zaligmaker. O grote God, doe meer en meer zien en leven uit dat heerlijk hoofd. Wij vragen het uit genade. Amen. En nou hoop ik niet dat de organist boos op me wordt, maar dat lijkt me stug. Dat lijkt me stug. Maar ik wilde maar gaan eindigen met Psalm 45. Waar wij het eerste vers zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. De gemeente gaat ons heen in vrede, bewaar het woord en bidden wij om de zegen van de Heere met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Amen.